Het WODC, wat moet je ermee?
Nou, dat zullen we je vertellen. Ik ben Renate den Bak, naast mij Vera Oosterhuis. En dit is Dossier WODC. We hebben weer een mooie aflevering voor je, Dossier Asiel deze keer. We waren in Leiden en laten we eens luisteren naar wat Olivier te zeggen heeft.
Dank jullie wel allemaal, ontzettend leuk om hier te zijn. Welkom bij de eerste editie van Dossier WODC. Het onderwerp wat vandaag centraal staat, staat volop in de belangstelling. Je ziet het heel vaak in de media, ook op sociale media, in de kranten, in de politiek. Mensen maken zich er zorgen over, mensen hebben er vragen over. We gaan het hebben over een onderwerp dat komt uit het dossier asiel. We gaan het hebben over COA-bewoners, dat zijn vluchtelingen, asielzoekers, maar ook statushouders. En hun betrokkenheid soms bij incidenten en misdrijven. En we zien hier enkele dingen die laten zien hoe dit de samenleving toch bezighoudt.
Ja, Vera, Olivier liet hier wat krantenkoppen zien en die geven wel een indruk van waar de zorgen liggen. Neem bijvoorbeeld deze. Noodopvang in Druten, de angst voor het onbekende regeert. Of, winkeleigenaren zijn overlast asielzoekers beu en doen deur op slot.
Ja, zeker. En ook op social media gaat het soms tekeer. Bijvoorbeeld, het zijn voor 75% oplichters. Of, geen geld geven, oppakken en terugsturen. Maar ook bijvoorbeeld dingen als criminele goudzoekers. Ja, het laat de samenleving duidelijk niet onberoerd.
Bij ons komt dadelijk Sanne Noyon. Sanne is onderzoeker bij het WODC en zij weet alles hierover. En we gaan haar zo dadelijk een hoop vragen stellen. Mag ik een applaus voor Sanne Noyon? Hoi Sanne.
Hoi, goedemorgen.
Ga lekker zitten. Wij zijn hier in Leiden te gast vandaag. Maar jij hebt hier al behoorlijk wat voetstappen staan, klopt dat?
Zeker, ik heb in Leiden gestudeerd. Ik heb eerst Italiaans gestudeerd in dit gebouw. En daarna heb ik ook nog psychologie gestudeerd. Dus in die tijd was het wat makkelijker om langer te studeren. Dus ik heb zeker 8 jaar op deze universiteit rondgelopen.
Oké, vertrouwde grond dus, zelfs
zeker.
Tot en met dit gebouw. Na Leiden, hoe is toen jouw pad geweest?
Nou, het was wel grappig. Ik vertelde al, ik heb dus Italiaans en psychologie gestudeerd. En toen ik bezig was met mijn master psychologie, zei mijn scriptiebegeleider, hey, ik zie hier iets over promotie in de sociale wetenschappen in Italië. Is dat niet iets voor jou? Nou, dat vond ik eigenlijk wel. Toen kwam het allemaal samen. Dus toen ben ik naar Florence gegaan, naar het European University Institute. En ben ik daar gepromoveerd in de politicologie. Dus weer wat anders. Op publieke opinie over migratie. En op die manier, dat kwam eigenlijk vanuit de psychologie. Dus hoe vormen mensen meningen? Hoe werkt groepsdynamiek? En vanuit dat onderzoek ben ik toen bij het WODC terechtgekomen als onderzoeker asiel en migratie.
Zo'n onderzoek over bewoners van COA-locaties. Hoe komt dat nou op jouw pad?
Nou, dit specifieke onderzoek, dit gaat over incidenten en misdrijven onder bewoners van co-locaties. Wordt al heel lang uitgevoerd door het ministerie van Justitie. En in het begin deden ze dat zelf. En ik weet nog heel goed, voorjaar 2019, toen, dit is even een anekdote die niet direct over dit onderzoek gaat, want ik had namelijk een ander onderzoek gepubliceerd. Met collega's hadden we een onderzoek of een hoofdstuk geschreven over Syrische vluchtelingen. En we vonden dat mensen die hoog opgeleid waren qua normen beter aansloten bij de Nederlandse maatschappij, maar zich ook vaker gediscrimineerd voelden en dus vaker overwogen om terug te keren of in ieder geval om Nederland te verlaten. Er was heel veel aandacht voor in de media. Dus ik had wat interviews gegeven, onder andere aan Goedemorgen Nederland. En ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een ochtendprogramma aan de rechterkant van het spectrum. En daar wordt altijd 's ochtends tussen het nieuws door worden daar actualiteiten besproken met gasten. Dat zijn elke dag andere mensen. Maar diezelfde dag was door de Telegraaf vastgesteld dat bij dit onderzoek over incidenten en misdrijven, dat daar een fout was gemaakt, vonden zij, door het ministerie. Er was namelijk een overzicht van misdrijven waar COA-bewoners bij betrokken waren. Er was een soort een top van de meest voorkomende misdrijven en dan was er een categorie overig. En de Telegraaf had ontdekt dat in die categorie overig dat er ook moorden zaten, of pogingen tot moord in ieder geval. En dat interpreteerde zij dan als het ministerie probeert onder het tapijt te schuiven dat asielzoekers moordenaars zijn. Nou, dat is toen een heel groot schandaal geworden. En dat is zo hoog opgelopen dat de staatssecretaris heeft moeten aftreden. Dus er was natuurlijk paniek. En ook de vraag, hoe gaan we nou zorgen dat in de toekomst dat dit niet zo uit de hand loopt en dat we wel die cijfers kunnen publiceren, maar op een zorgvuldige manier met een wetenschappelijke basis. En daarom heeft het ministerie toegevraagd of het WODC dat wilde overnemen. En sinds vorig jaar verzorgen wij de publicatie. Dus dat doe ik niet alleen met een aantal andere collega's.
Nou, dat geeft al aan zeg maar, wat voor hot topic het is. En dat eigenlijk een simpel lijstje eigenlijk al tot grote commotie kan leiden.
Ja, zeker.
Hey, zo'n onderzoek, hoe pak je dat aan?
Nou, dit is een kwantitatief onderzoek. Dus we krijgen heel veel data, cijfers van verschillende partijen. In eerste instantie van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Daarvan krijgen we gegevens van mensen die sinds het begin van onze onderzoeksperiode, dus 1 januari 2017, bij hen hebben verbleven. Met die data vragen we vervolgens gegevens op bij de politie over verdachten van misdrijven en ook maatregelen die de politie heeft genomen. Verder vragen we data op bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, zodat we ook kunnen zien wat er vervolgens gebeurt als iemand verdacht is. Al die data brengen we bij elkaar en dat is best wel een klus, want dit zijn gegevens die niet zijn verzameld om onderzoek mee te doen, maar gewoon als registratie voor hun eigen doeleinden. Dus voor bijvoorbeeld het COA, om mensen zelf te kunnen volgen of te kunnen helpen. En vervolgens moeten wij beslissen, nou, we hebben al deze gegevens over die mensen die bij het COA hebben verbleven. Wat willen we daarvan laten zien? Wat is relevant? En dat zijn dus afwegingen die wij moeten maken.
Ja. Hey, en doe je zo'n onderzoek, doe je dat alleen of samen met anderen?
Dat doen we zeker samen met de anderen. Dus bijvoorbeeld wat ik net noemde van dat data verzamelen en bij elkaar brengen en cleanen. Daar hebben we dataspecialisten voor. Dat zijn mensen die heel goed zijn in dit soort bewerkingen. Ik weet daar zelf niet zoveel van. Dus ik krijg die ruwe data ook niet te zien. Maar ik weet weer meer van de inhoud. Dus samen komen we dan tot een mooi rapport waarin we kunnen laten zien wat relevant is voor de maatschappij. We brengen dat overzicht met incidenten en misdrijven 1 keer per jaar uit. En we doen ook 1 keer per jaar een verdiepend onderzoek. En daarvan verschilt het onderwerp. Maar dat betekent dus ook dat de analyses die we doen elke keer anders zijn, afhankelijk van de vraag die we stellen. En we kunnen dan ook als het nodig is voor de vraag die we willen beantwoorden, weer expertise van andere collega's binnen het asiel- en migratieteam invliegen. Dus dat doen we bijvoorbeeld dit jaar ook.
Ja. Oké, nou goed om te horen hoe je zo'n onderzoek nou precies aanpakt en ook wat voor bronnen je daarvoor gebruikt. Nog één vraag daarover. Ik hoor veel registratiedata.
Ja.
Ga je bijvoorbeeld ook daarnaast in gesprek met mensen die daar wonen of werken of die daar om zo'n locatie heen werken?
Nou, voor dit onderzoek niet. Dat is inderdaad wel eens. Er komen natuurlijk heel veel reacties op zo'n onderzoek, op het onderwerp in het algemeen. Maar zeker als we dan weer een publicatie hebben, dan zie je soms reacties van mensen die zeggen, nou, ze hebben mij niets gevraagd. En dat klopt, we hebben niemand iets gevraagd. Dit is puur gebaseerd op verdachte registraties en registraties van mensen die buiten COA verblijven. Dat betekent dat je natuurlijk geen volledig beeld kan krijgen. Dus daarom hebben we ook kwalitatief onderzoek, waarbij we wel inderdaad in gesprek gaan met omwonenden of met mensen die op co-locaties werken, om op die manier een beeld te krijgen dat je gewoon niet uit de registratiegegevens kunt halen.
Ja. Oké, nou, nu we weten hoe dat onderzoek dan is uitgevoerd en welke informatie je hebt betrokken, maar ook nog niet hebt betrokken, tijd om te eens gaan kijken wat er uit dat onderzoek nou komt. Maar voordat jij mag dat uit de doeken mag doen, ben ik al even, is het even goed om scherp te hebben van ja, wie wonen er nou op COA-locaties? Dat zijn, voor een deel zijn dat vreemdelingen, voor een deel zijn dat asielzoekers. Voor een deel zijn dat ook statushouders die wachten tot ze kunnen uitstromen. Uit allerlei verschillende landen komen die natuurlijk. Daar gaat eigenlijk ook de eerste stelling over. De meeste COA-bewoners komen uit veilige herkomstlanden. Is dat waar of niet waar?
In de media hoor je heel veel over veilige landers die dan de meeste problemen zouden veroorzaken. De term veilige lander is een beetje misleidend, want volgens de officiële definitie van die ook de overheid hanteert, zijn dat landen waar geen sprake is van vervolging op basis van afkomst of religie. Waar geen sprake is van foltering en geen sprake is van onmenselijke behandeling. Nou, je zou zeggen dat is een beetje het minimum wat we kunnen verwachten van een veilig land. Maar er staan in totaal 19 landen op de veilige herkomstlandenlijst. 18 als we Oekraïne niet meerekenen. Dus dat is maar een hele beperkte groep landen eigenlijk.
Komen ze uit de meeste uit veilige herkomstlanden, is dat waar of niet waar? Sanne, kan jij uit de doeken doen hoe dat zit?
Nou, dat is inderdaad niet waar. Zoals ik al zei, in de media hoor je dit veel. Ik denk dat het vaak wordt verward met landen met een lage kans op een asielvergunning. Dat zijn er wel meer dan veilige herkomstlanden. Maar als je kijkt naar de top 15 grootste nationaliteiten in 2022... was de top 10 had geen enkel veilig herkomstland. En dat was 78% van de mensen die toen op een co-locatie woonden. Dus het is zeker niet waar dat de meeste mensen uit veilige landen komen.
Oké. Nu we dat helder hebben. Sanne, wat kwam er uit jouw onderzoek?
Nou, we hebben dus gekeken naar incidenten die plaatsvinden op co-locaties en misdrijven. En incidenten, daarbij moet je denken aan geweldpleging, fysiek, non-verbaal of verbaal, suïcidedreiging en zelfdestructieve acties. Dus bijvoorbeeld mensen die zichzelf pijn doen. Dat zijn de incidenten waar we naar hebben gekeken. En verder misdrijven, gewoon alle misdrijven die worden geregistreerd door de politie. Dat zijn dus geen overtredingen, niet als je een keer een boete hebt omdat je te hard rijdt bijvoorbeeld, maar misdrijven die ook in het wetboek van strafrecht staan. En we zien dat er zeker sprake is van incidenten en van misdrijven. Dat hoeven we niet te ontkennen. Ook onder asielzoekers is er sprake van criminaliteit. Maar het is eigenlijk minder dan je misschien zou verwachten als je kijkt naar de berichtgeving. Van de groep die in 2022 werd opgevangen, is de overgrote meerderheid, 97%, niet verdacht van een misdrijf. En ook de overgrote meerderheid, 93%, nooit betrokken geweest bij een incident. Dus het is echt maar een kleine groep die overlast geeft, in ieder geval in de vorm van hoe wij dat registreren. En wat ook wel interessant is, is dat het niet gelijk opgaat met het aantal mensen dat naar Nederland komt. Dus het is niet zo dat als er meer migranten komen, dat er ook meer criminaliteit is of meer dat er meer incidenten zijn. Dat is niet één op één te vergelijken. Het lijkt er meer op, maar dit willen we nog verder gaan onderzoeken. Maar als je het naast elkaar legt, lijkt het er meer op dat incidenten en criminaliteit hand in hand gaan met de bezettingsgraad. Dus hoe lang mensen verblijven op een co-locatie. En nou ja, dat is natuurlijk wel een hele interessante bevinding, zeker in het licht van wachttijden bij de IND of uitstroom van statushouders naar woningen. Dat zijn problemen die er allemaal aan bijdragen dat mensen langer op die locaties verblijven.
Aha. Ja, wij waren vorige week met het WODC op een COA-locatie. En daar kwam ook ter sprake van ja, hoe lang verblijven mensen daar nou? En dat is zomaar eens 2,5, 3 jaar. En ik geloof zelfs dat de langzittende bewoner, om het maar zo te zeggen, die zat er al sinds 2012
ja.
op die locatie. Ik wil nog iets verder inzoomen op de resultaten. En ook eens kijken naar of er verschillen zitten tussen verschillende nationaliteiten en herkomstlanden. En wil ik ook weer doen aan de hand van een stelling. De meest voorkomende nationaliteit onder betrokkenen bij incidenten is Syrisch. Sanne.
Ja, nou als je kijkt naar incidenten die plaatsvinden op locaties, dan zie je dat Syriërs daar vaak bij betrokken zijn. Bij een derde van de incidenten die worden geregistreerd zijn Syriërs betrokken. En hoe komt dat? Niet omdat Syriërs nou per se heel overlastgevend zijn, maar gewoonweg omdat er heel veel Syriërs zijn. Syriërs zijn de grootste groep asielzoekers. Dus dan krijg je automatisch dat er een oververtegenwoordiging is. Dus hele grote groep Syriërs, dat zie je dan terug in betrokkenheid bij incidenten. Als je kijkt naar puur de groep Syriërs, hoeveel van hen betrokken zijn bij een incident, dan is dat maar heel weinig. Dan is het 6%. En het gemiddelde was 7%. Dus dat is eigenlijk beneden gemiddeld. Nationaliteiten die waarvan een groter aandeel betrokken is bij incidenten zijn bijvoorbeeld Algerijns, Marokkaans, Tunesisch, Noord-Afrikaanse landen die niet allemaal als veilig worden bestempeld, maar wel een lage kans hebben om een asielvergunning te krijgen.
Ja, ja. Oké, okay, dank je voor die toelichting. Die laatste groep. De volgende stelling gaat daarover. Want daar wil ik nog iets meer over weten. Ook naar aanleiding van de berichten die we aan het begin van deze bijeenkomst lieten zien. En die stelling is: de meerderheid van de COA-bewoners uit veilige landen is crimineel. Is dat waar of niet waar? Sanne?
Nee, dit is inderdaad dit is niet waar. Zelfs bij nationaliteiten die relatief vaak voorkomen in verdachte registraties, geldt dat de meerderheid niet wordt geregistreerd als verdachte. Dus dat lijkt misschien zo opnieuw door de berichtgeving. Je hoort natuurlijk heel veel over mensen uit bepaalde herkomstlanden. Maar ook onder die groep is de meerderheid niet verdacht van een misdrijf.
Ja, oké.
We doen geen 1-op-1 vergelijking van de Nederlandse bevolking en de bevolking van de COA-populaties. Ook omdat het een beetje lastig is om vast te stellen wat is dan de Nederlandse bevolking. Maar we kunnen wel dingen in perspectief plaatsen door vergelijkingen te maken met de gegevens die we hebben over bijvoorbeeld verdachte registraties. We zien in 2021 van alle verdachten die werden geregistreerd in Nederland was 1% een COA-bewoner. Dus dat is echt maar een heel klein deel van alle verdachte registraties in Nederland. We zien ook dat onder COA-bewoners vooral jonge mannen vaak terugkomen in verdachte registraties. Nou, dat is ook, ik geloof dat er ook wat criminologen in de zaal zitten. Dat is geen verrassende bevinding. Dat weten we ook uit de verdachte registraties voor heel Nederland. Dus op die manier proberen we dat een beetje in perspectief te plaatsen en te begrijpen waarom, nou ja, wat die cijfers nou eigenlijk betekenen. Want ik kan wel zeggen, het is, het zijn zoveel gevallen per jaar, maar als je niet weet hoeveel het er in Nederland zijn, dan betekent dat natuurlijk niet zoveel.
Nog even één vraag van mij. Want ik lees toch wel eens over conducteurs of buschauffeurs die bepaalde lijnen niet meer doen. Of winkeliers die helemaal wanhopig zijn over diefstal uit hun winkels. Of ja, bewoners, omwonenden die ja, met een soort buurtwacht oprichten en bij nacht en ontij door de eigen buurt gaan surveilleren. Maar ik hoor ook jou zeggen van nou ja, merendeels allemaal goed en het valt wel mee eigenlijk. Hoe zit dat? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, het is natuurlijk zo dat er sprake is van criminaliteit. En het is verschrikkelijk als je daar slachtoffer van bent. Dat laten we dat voorop stellen. Maar het is inderdaad ook waar dat het maar om een hele kleine groep gaat. Het voorbeeld van hooligans. Niet alle voetbalsupporters geven problemen, maar er is een kleine groep die dan het beeld kan bepalen voor andere mensen. En dat is ook in dit geval aan de orde. Dus er is een hele kleine groep die crimineel is, die overlast geeft. En nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk als dat je overkomt. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat er een veel grotere groep is die eigenlijk helemaal geen problemen geeft. Het is ook heel geconcentreerd. Er zijn een paar plekken in Nederland, een paar asielzoekerscentra, waar je veel hoort over overlast, waar winkeliers inderdaad wanhopig worden van de situatie. Maar er zijn ook plekken waar het eigenlijk heel goed gaat. Denk bijvoorbeeld aan Harderwijk of Geelze. Die hebben asielzoekerscentra waar je eigenlijk nooit iets over hoort. En we waren dus vorige week in Utrecht. Daar zijn ook hele prettige samenwerkingen met de mensen in de buurt. Dus er zijn heel veel goede voorbeelden. Er zijn heel veel mensen waar je eigenlijk helemaal geen last van hebt. En het is jammer dat je dat niet echt hoort terugkomen in de media. Want dat bepaalt vervolgens wel het beeld dat mensen hebben van asielmigranten.
Dank je. Je noemde net al één delict, winkeldiefstallen. Als ik zo kijk naar de krantenkoppen en de reacties op social media, is dat niet het enige type delict waar mensen zich zorgen over maken. In het bijzonder wordt er soms gewezen op het risico van zedendelicten.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Heb je daarnaar gekeken in je onderzoek?
Ja, we kijken ook naar verdachte registraties van zedendelicten. En we zien dat dat eigenlijk maar een heel beperkt deel is van alle delicten die worden geregistreerd. Dus van de verdachten die worden geregistreerd, is 1% geregistreerd als verdachte van een zedendelict. Dus dat is echt maar een heel beperkt aantal. Ik denk dat hier zoveel aandacht voor is, omdat een zedendelict, een aanranding of een verkrachting is natuurlijk afschuwelijk als je dat overkomt. Dus ja, mensen zijn er bang voor. En als het iemand overkomt die je kent, dan blijft het je heel erg bij. Dus dat maakt dat zoiets dan zwaarder wordt gewogen in de media of in de beeldvorming. Maar de feiten zijn dat het eigenlijk maar een hele beperkte groep is die daarvan wordt verdacht. En dus nog weer een kleinere groep die daar ook daadwerkelijk schuldig van wordt bevonden.
Ja, ja. Enkele van de vragen gingen net al over de impact van je onderzoek en ook over media. Ik heb begrepen dat hier een van jullie ook een scriptie heeft geschreven over de invloed van media op het beleid van COA-locaties. Kan jij daar wat meer over vertellen?
Nou ja, ik ben er nu mee bezig nog. En wat ik tot nu toe heel erg zie is dat de media eigenlijk alleen, nou ja, tot nu toe alleen invloed heeft wanneer het COA niet van tevoren heel bewust probeert te voorkomen eigenlijk dat er iets misgaat, omdat beeldvorming heel snel negatief wordt. Mm-hmm. Dus dat ze bijvoorbeeld met wijkraden in gesprek gaan en één keer in de 2 weken met gemeentes, één keer in de 3 weken met de wijkraad. Gewoon om te zorgen dat informatie met de omgeving, ja, dat ze eigenlijk gewoon constant informatie uitwisselen en dat die beeldvorming niet juist blijft. En dat maatschappelijk draagvlak dus blijft bestaan.
Ja.
En dat zodra het COA eigenlijk niet juist in de gaten heeft uit de buurt dat er iets speelt, dan krijgt de media meer invloed. En ja, dan wordt de beeldvorming dus ook snel negatief.
Ja, mooi om te zien.
Nou, vers of heet van de naald, zeg maar, deze bevindingen, zeg maar, over van de scriptie schrijfster. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik vind dat heel interessant. En dat is een, denk ik, een goede toevoeging, een goed perspectief om me ook mee te nemen. Want veel mensen horen natuurlijk dingen vanuit de media. De beeldvorming, wat je zegt, wordt beïnvloed door de informatie die COA ook deelt met burgers. Maar het is heel belangrijk om ook dat stukje in het oog te houden. En ja, daar had ik zelf ook nog niet over nagedacht. Dus dat is een heel mooi perspectief.
Dank je.
Nou ja, het was een hele kleine vraag. Ik hoor je termen gebruiken als crimineel, verdacht van misdrijf, betrokken bij misdrijf. Maar je bent toch pas crimineel als je veroordeeld bent?
Ja, ja. Nou, dat is goed dat je het zegt, dankjewel. In het geval van incidenten weten we zeker dat mensen daarbij betrokken zijn. Dat is vastgesteld en zo geregistreerd. In het geval van criminaliteit gaat het inderdaad om verdachte registraties. En het klopt dat niet iedereen die verdacht wordt ook daadwerkelijk wordt veroordeeld. We zien wel, als we het vergelijken met de Nederlandse bevolking, dat het percentage verdachte dat wordt veroordeeld relatief hoog ligt. En dat kan er ook mee te maken hebben wat voor een soort criminaliteit deze mensen van verdacht worden. Dat is in 77% van de gevallen winkeldiefstal. Dus het kan zijn dat dan bijvoorbeeld de bewijslast makkelijker is. Dat er getuigen zijn of dat het is opgenomen. We weten niet precies waar dat aan ligt. We zien in ieder geval wel een verschil in veroordeling. Maar je hebt gelijk, in sommige gevallen of veel gevallen worden deze mensen ook vrijgesproken. Dus kunnen we niet spreken van criminelen. Dankjewel.
Daar is een vraag.
Hallo. Nou, we zien dus dat er veel vooroordelen zijn onder de bevolking als het komt op asielzoekers. Heeft het onderzoek nog gelet op... misschien wanneer er een verdachte wordt aangewezen van iets dat misschien niet zo is. En dat het door discriminatie misschien ze sneller de vinger naar die persoon wijzen.
Nee, maar dat is wel een hele belangrijke vraag. Want als je het hebt over verdachte registraties, ja, dat komt natuurlijk door dingen die worden vastgelegd door de politie. Dus als de politie misschien ook al... Dat zijn ook gewoon mensen. Die worden ook beïnvloed door het beeld dat er heerst in de maatschappij. Dus als die etnisch profileren of als die sneller bepaalde mensen als verdachten aanmerken, dan komt dat natuurlijk in onze data. En wij kunnen geen onderscheid maken in hoe iemand is geregistreerd als verdachte of om welke reden. Maar dat is iets wat je beter kwalitatief kunt onderzoeken. Want dan moet je dus eigenlijk in gesprek met de politie of onderzoek doen naar hoe zo'n verdachte registratie tot stand komt. Maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is, ook als je deze cijfers bekijkt, om daar rekening mee te houden van hoe zijn die eigenlijk tot stand gekomen. Zeker, ja. Ik zie dat Marlou daar een vraag over heeft.
Het was vooral omdat dat je nu zei van het vervolgonderzoek.
Ja.
Want je zei, je reageert ook op het publieke debat en op het Twitter-debat en op de journalistiek en wat daar gebeurt. En nou, elke keer kijk je naar wat er gebeurt in de COA-locaties of daaromheen. Maar bijvoorbeeld Utrecht Centraal Station, daar heb je heel veel overlastgevers op dat plein zitten. En dan zegt iedereen altijd, zijn asielzoekers. Kijk je dan ook naar, nou ja, wie zit er nou op zo'n plein bijvoorbeeld? Want meteen wordt er een sticker opgeplakt en dat bepaalt dan het beeld. En denk van ja, dan moet je dus niet per se bij de COA kijken, maar ook bij de mensen die wel de sticker asielzoeker krijgen, terwijl de vraag is of ze dat zijn.
Ja.
Overlastgevers, dat zijn het wel, maar zijn het ook asielzoekers? Kijk je daarnaar?
Nee, dat is wel grappig. Daar hebben we het wel over gehad. Specifiek ook het Utrecht Centraal Station. daar kijken we in dit onderzoek niet naar. Want daar hebben we gewoon de data niet voor. Dus dat zou dan een ander onderzoek zijn. Maar dat is wel inderdaad interessant om te zien hoe ook weer die beeldvorming bepaalt hoe andere groepen overlastgevers worden gezien. Want van wat ik heb begrepen zijn die mensen die bij Utrecht Centraal zitten helemaal niet alleen maar asielzoekers. En is dat een beetje een mengelmoesje van mensen met hele verschillende achtergronden en verschillende problematiek. En daar wordt dan snel een sticker opgeplakt. Maar dat zou misschien een interessante richting zijn voor een vervolgonderzoek of een aanvullend onderzoek.
Een ter volgende vraag uit de zaal.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment heb je natuurlijk het onderzoek uitgevoerd. Daar komen resultaten uit. Waar zie je dat in terug? Wordt dat gelijk meegenomen? Blijft dat heel lang liggen? Wat gebeurt er daarna mee als het helemaal afgerond is?
Ja, leuke vraag. Dat sowieso, even een klein zijsprongetje. Vind ik dit een van de leuke dingen van werken bij het WODC. Dat je zit heel dicht bij beleid. Je doet onderzoek op aanvraag van beleid of soms op aanvraag van de Tweede Kamer. Dus er zijn mensen die echt op je resultaten zitten te wachten. En dat maakt het heel spannend en het voelt dan ook extra relevant om dat onderzoek te doen. In dit geval vinden de beleidsmedewerkers of het ministerie vinden het vooral belangrijk om goede cijfers te hebben. Dus zodat ze beleid kunnen maken op basis van feiten. In plaats van beeldvorming die je misschien uit de media haalt. Dat gebruiken ze in gesprekken met gemeentes die een asielzoekerscentrum gaan openen. Bijvoorbeeld ook in gemeentes waar een opvang moet komen voor alleenstaande minderjarigen. Uit ons rapport blijkt dat alleenstaande minderjarigen vaker voorkomen in de incidentregistraties. En dat maakt dat sommige gemeenten een beetje twijfelen daarover. Van willen we dat dan wel in huis halen? Maar dat heeft er dan ook mee te maken, en daar kan het ministerie daarop wijzen, dat die jongeren leven in een locatie met veel meer toezicht. Dus als er iets gebeurt, wordt het ook vaker opgemerkt. Dus het is niet per se zo dat dat een grote probleem zou zijn. Dus daar wordt het voor gebruikt. Verder zijn er ook dingen die wij vinden of die we aanbevelen waar ze lastig wat mee kunnen. Dus wat ik eerder noemde, dat mensen langer op een opvang blijven wonen en dat ze eigenlijk zouden moeten uitstromen. Dat is heel lastig aan te pakken voor beleidsdirectie, want ze hebben gewoon weinig invloed op de huizenmarkt of op de wachttijden bij de IND. Dus dat zijn dan dingen waar ze wel wat mee zouden willen, maar die langer blijven liggen. Dus het gaat in eerste instantie om beeldvorming, om het hebben van harde feiten voor gesprekken. En ook voor beleid voor bepaalde groepen. Dus omdat dan bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde groepen vaker voorkomen in de verdachtenregistraties, kunnen zij ervoor kiezen om de asielaanvragen van die mensen uit zulke herkomstlanden sneller af te handelen. Met het idee dat er dan dat de problemen kleiner zijn.
Daar is een vraag.
Hoi. Ik ben wel benieuwd hoe jullie onderzoek wordt gebracht bij de gewone burger. Want je ziet natuurlijk, ja, iedereen wordt een soort van overspoeld met nieuws. En dat gaat vaak heel erg de negatieve kant op. We hebben er net ook al aandacht aan besteed. En jullie vertellen eigenlijk de andere kant van het verhaal. Maar hoe zorgen jullie er dan voor dat iedereen dat verhaal hoort?
Ja, dat is altijd lastig, hè? Dat, het is heel belangrijk, denk ik, dat burgers de echte cijfers horen. Dat ze horen hoe het er precies voor staat. En daarbij, we proberen natuurlijk ook dingen niet rooskleurige weer te geven. Dus het is niet van, oh, we willen dit verhaal onderuit halen. We willen gewoon laten zien hoe het er feitelijk voor staat. Dat blijkt inderdaad nogal af te wijken van wat je vaak hoort. En wat wij doen is dat we ook in gesprek gaan met journalisten, dat we interviews geven, dat we zorgen dat er over onze rapporten wordt geschreven. Dit rapport gaat ook naar de Tweede Kamer, dus ook politici kunnen dit vervolgens gebruiken in debatten. Maar wat er echt aankomt bij de gewone burger, dat is lastig. Want zeker als mensen al een bepaald beeld hebben van hoe de werkelijkheid eruit ziet, is het heel moeilijk om met cijfers te komen die misschien heel erg afwijken van wat mensen verwachten. En je hebt dus ook wel eens reacties van mensen die zeggen van, nou, maar dit is niet waar, deze cijfers zijn verzonnen. En het is heel lastig om dat beeld te verschuiven.
Sanne, je hebt ons nu zo meegenomen, hè, van helemaal van de aanleiding van je onderzoek, hè, dus consternatie, aftreden van een bewindspersoon. Het is naar het WODC gekomen. Je vertelt over je bevindingen en ook over hoe dat onderzoek zo is geland. Hoe het in de media daarna is geweest, hoe jij in de media bent geweest. Hoe het is opgepakt door het ministerie en de COA. Dus ja, van kop tot staart ons daar helemaal doorheen genomen. Hoe ziet het nu voor jou eruit de komende tijd? Met wat voor onderzoeken ga jij nu aan de slag of ben je aan de slag nu dit is afgerond?
Nou, we zijn nu op dit moment bezig met een verdiepend onderzoek over deze groep, met deze data, waarin we meer proberen te weten te komen over de achtergrond van de mensen die betrokken zijn bij incidenten of die worden verdacht van misdrijven. Daar kijken we bijvoorbeeld naar familierelaties. Dus reist iemand alleen of met anderen en heeft dat dan invloed op of diegene terugkomt in de registraties. Maar we kijken ook naar kenmerken van de opvanglocatie. Bijvoorbeeld, is het een grote locatie? Zijn er veel mensen met een bepaalde nationaliteit? Of is het heel dicht bevolkt? Dat soort dingen nemen we mee. Om een beter beeld te krijgen van, ja, wie zijn het nou eigenlijk? En zou je misschien al, kijk, als het blijkt dat dat samenhangt met kenmerken van de locatie, nou, dan kun je dat meenemen in je beleid en kan je zorgen dat het misschien een prettigere manier wordt, of een prettigere plek om te wonen.
De eerste editie van dossier WODC zit er alweer op. En daar wil ik dan graag ook een applaus voor. Bedankt aan jou, Sanne.
Dank je wel.
Ja, dat klopt, Vera. Dat was hem al. Wil je nou meer weten? Zoek ons dan op de site van de WODC en hou de podcast in de gaten.
Ja, precies. En misschien zien we jou dan wel bij de volgende opname. Dit was Dossier WODC. Tot de volgende.